Yes, God. Oh, lieve, lieve Vader, dank u wel. Terwijl we nog even staan, Heer, dank u wel. Heer, dat we op deze manier als kerk gewoon deze week mogen beginnen. Heer, dank u wel, Heer, voor... So we can worship you. Heer, we zeiden vanochtend even toen we aan het bidden waren, Vader, maar het voorrecht, Heer, om zomaar bij de Vader te mogen komen om te zeggen, heilig bent u. Heer, wat een voorrecht, wat een voorrecht, wat een voorrecht in uw huis te zijn. Wat een voorrecht, Vader, met uw leven te doen. Wat een voorrecht met elkaar leven te doen. En wat een voorrecht, Vader, om in te mogen tunen op wat uw Heilige Geest vandaag tegen de gemeente zegt. Heer, ik wil u danken, Vader. Ik wil u danken voor dit moment. Ik wil u danken voor deze dienst. Ik wil u danken voor de kinderdienst die aan de gang is, Heer. Ik wil u danken, Vader, voor de tieners en de jongvolwassenen waar u aan het spreken bent, Heer, over de gaven van de geest. Heer, ik wil u zo danken voor iedereen, Heer, die de weg naar huis heeft gevonden. Heer, die de weg naar dit huis heeft gevonden, die de weg naar uw hart heeft gevonden. Vader, en dank u wel dat u vandaag een onvergetelijke dag maakt. En Heer, ik bid een zegen, Heer, over deze dienst. Ik bid een zegen over ieder die hier zit, Vader. In welke gesteldheid van hart ze hier ook zitten, Vader, dank ik u. Heer, dat vandaag een dag is, Vader, van volle openbaring. Dat vandaag een dag is van sleutels. Dat vandaag een dag is, Heer, van het diep ontvangen van de Heilige Geest. En ik dank u, Vader, Heer, dat we ook gewoon heel veel plezier mogen hebben met elkaar. In Jezus' naam, amen. Een hele goede morgen, lieve mensen. Dus eigenlijk gewoon wordt dat een trucje van mij. Dat ik denk, hoe gaan we eindigen? Want dan blijf ik altijd zo bidden, omdat ik dat zo lekker vind. En denk ik, oh nee, ik moet ook een keer stoppen en dan roep ik maar wat. Goedemorgen, lieve mensen. Ik ben Marlies. Voor degenen die mij niet kennen, een van het leiderschapsteam van Mystery. En wat zou ik er verder eens over zeggen? Wat misschien wel leuk is, waar ik vanochtend voor gebeden had. In mijn dagelijks leven ben ik televisieproducent. En ik dacht vanochtend, Heer, als er iets is wat ik mag doen vandaag, of als er iets is wat ik mag meegeven, want ik wil een aantal dingen vastpakken. Doe ik iets niet goed?
Nee hoor, ga maar.
Oh.
Ik wil meer licht.
Oh, jij wil meer licht?
Ja, dat kan ik je weten zien.
Oh. Oké, okay. Mijn best. Ik was vanochtend aan het bidden en ik dacht, ik wil jullie meenemen zometeen in een reis. We zitten nog steeds in het thema het hart. En ik wil jullie meenemen op een reis in dat hart. En toen dacht ik, we zijn echt al maanden bezig over het, hey, een hond! Oh, dan had ik Joep ook mee moeten nemen. Ik ben dus ook, ik ben hondenmoeder van Joep. Daar gaan we het eerst, nee, gaan we het eerst over hebben. Maar ik wilde jullie zo graag meenemen in dat thema het hart. En misschien denk je, ja, hoe lang moeten we hier nog over gaan? Nou, ik heb een fantastische, lieve, Heilige Geest openbaring gekregen afgelopen week over een deel van het hart waarvan ik echt denk dat het voor jullie iets gaat geven. Hoor je me niet vaak zeggen, maar ik ben nu een beetje de verwachting aan het omhoog doen. We gaan naar huis met een enorme openbaring over het hart. En dus mijn gebed vanochtend was, Heer, ik ben natuurlijk een verhalenverteller. Ik ben een film- en televisiemaker. Dus ik bid echt dat mijn woorden en mijn taalgebruik iets kan doen in dat storytelling, zodat ik jullie mee kan nemen in die openbaring. En dus als je af en toe denkt, waar heeft het over? Ga met me mee. Het is alsof we een script aan het schrijven met elkaar. En dat script is begonnen ergens in januari. En dat nadert zo'n soort apotheose. En ik dacht, het is het grote script van God, maar zoals wij altijd denken over, is het ook sustainable? Is die serie die we aan het bedenken zijn, kan dat wel seizoenen mee? Want daar verdien je namelijk eigenlijk je geld mee, niet met het maken van het programma. En ik dacht toen ineens, wat sustainable is, is dat we een soort format kunnen laten verwoorden tot heel veel verhalen. Dus seizoen 1 is Jezus, die geeft zijn openbaring. En seizoen 2, tegelijkertijd tot en met 200, zijn al jullie openbaringen over het huis van God, over zijn hart voor jou. Dus we schrijven vandaag een stuk van het script van jouw hart, waarbij we gaan naar een openbaring van de throne room. De troonkamer van hem. Daar wil ik je naar meenemen. En om weer even te beginnen bij het begin. Want wat zijn we ook alweer aan het doen met elkaar? We zitten in het seizoen van het hart. En in het begin van het jaar heb ik een woord gereleased over het hart. En over eigenlijk, who may ascend to the mountain of the Lord. Those with clean hands and a pure heart. Staat in Psalm 24. Laten we die nog even lezen. Dat is eigenlijk een soort van de basistekst voor ons dit jaar, waarop we alles wat we doen eigenlijk een soort enten en kunnen uitbouwen. En wat God steeds meer gaat vervolmaken. In ons en door ons en in ons leven. En wat zo tof is daaraan, omdat het zo'n kairos woord is, een woord voor ons op dit moment, is dat voor iedereen. Dus de doorbraken die we hebben met elkaar, en we moeten binnenkort weer eens wat getuigenissen gaan doen, maar die is ja, fantastisch. Wat ik kan zeggen over mijn hart in dit seizoen, ik heb nog nooit zo onder druk gestaan, maar ik ben ook nog nooit zo door een zeef gegaan van het God toestaan om mijn hart te bewerken en om te kijken, look and search in me, if there's no wicked way in me. En dat is hij aan het doen en dat is heel irritant en achteraf is dat heel fijn. Dus als je denkt, ja, wie zit er in hetzelfde seizoen? Ja hoor, kijk, het is een woord voor ons als kerk. Jij ook. Ja. Dank je. Ja, dank je. Heus wel. Hij moet ook meedoen. Goed, Psalm 24, vers 3 tot en met 4. Wie zal de berg van de Heer beklimmen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Die rein van handen is en zuiver van hart. Want die zijn ziel dus niet vergankelijk op het vergankelijke richt en die niet vals zweert. Er zit hier een connectie tussen integriteit en een zuiverheid van hart. En toen werd ik bepaald bij een hele bekende tekst. Ik denk wel de meest bekende tekst. En dat is de bergrede. En daar wil ik graag met jullie doorheen. We kunnen het interactief maken. Eens even kijken hoe dat gaat met jullie. We gaan naar de bergreden. We lezen hem even helemaal door. En we starten bij gelukkig zijn de armen van geest. En ik kijk eventjes mee op mijn scherm in plaats van in de Bijbel. Want dan kan ik precies weten. Want ik dacht misschien is het heel leuk dat ik jullie dan het tweede deel laat zeggen. Dus ik zeg dan gelukkig zijn de armen van geest. En dan zeggen jullie want. En dan zeg ik want. En dan zeggen jullie van hen. Kunnen we dat doen? Zullen we dat proberen? Ja, dat is leuk. Dat is interactief. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet van, maar vanochtend heb ik gewoon het idee dat we dat gaan doen en dat jullie dat kunnen. Gelukkig zijn de armen van geest, want... Yes! Gelukkig zijn zij die treuren, want... Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want... Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want... Gelukkig de barmhartige, want gelukkig zijn de reinen van hart, want
zij zullen God zien.
Want
zij zullen God
wat zullen zij?
God zien.
Wat zullen zij?
God zien.
Gelukkig zijn de reinen van hart, want
zij zullen God
gelukkig zijn de vredestichters, want gelukkig zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want... En dan zal ik hem afronden. Gelukkig zijn jullie als zij jullie smaden en vervolgen en liegende allerlei kwaad van jullie spreken vanwege mij. Verblijd je en verheug je, want groot is jullie loon in de hemel. Want zo hebben de profeten voor jullie vervolgd en die voor jullie zijn geweest, die hebben dat ook meegemaakt. Dat is eigenlijk wat er staat. Gelukkig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien. Ik kan hier weken op kouwen. Zij zullen God zien. Wauw, zij zullen God zien. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, we hebben het echt al weken over puur van hart, rein van hart. En hetzelfde kenniswoord, of hetzelfde oorspronkelijke woord van zuiver van hart en rein van hart is identiek in Psalm 24 en in deze grondtekst. Dus er is een belofte op puurheid van hart. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar heel vaak denk ik altijd, heb je een soort dat je denkt, oh, dat wil ik ook worden. Wat ik heel grappig vind, toen ik net bij God kwam, hoorde ik eens ooit iemand zeggen, oh ja, ja ik ben heel gelukkig, want ik treur heel veel en ik zal dus getroost worden. En iemand anders zei, oh ja, ik overkomt me heel veel, dus ik zal dit. En toen dacht ik, het begrip arm van geest, dat verwijst naar mensen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften en afhankelijkheid van God. Dus het heeft heel weinig te maken met dat je ondergeschikt of minderwaardig bent. Je bent je gewoon heel bewust van je afhankelijkheid van God. En is dat dan, kan je dan zeggen, oh ja, ik opteer hiervoor. Ik ben wel arm van geest. Of zeg je, nou nee, ik opteer voor die barmhartigheid. Dat past beter bij mij. Zullen we ook nog heel even naar treuren gaan? Want dat vind ik ook zo interessant. Treuren, het woord treuren hier slaat op iemand die werkelijk kan huilen om zijn eigen zonde en de zonde van de wereld. Dus dat is niet over, en hij had mij geschopt en nu treur ik en nu ontvang ik het koninkrijk van de hemelen. Daar gaat dit niet over. Wat ik hier heel mooi aan vind, is twee dingen eigenlijk. Het bouwt op. Er staat ergens in het midden, staat er, zalig zijn zij, gelukkig zijn zij, gezegend zijn zij, die rein en puur van hart zijn, want zij zullen God zien. Is dat dan een kwaliteit die je zo eruit kan plukken? Nee, het is een vrucht van de Heilige Geest. Want hij volgt op al die eerdere, gelukkig die arm zijn van geest. Dit is een omschrijving van het gevolg van heel dicht bij de Heilige Geest leven. Dit is één karakter van één persoon. Zoals God zegt, als je meer op mij gaat lijken, dan zul je arm van geest zijn. Dan zul je treuren en dan zal ik je vertroosten. Dan zul je zachtmoedig zijn en dus de aarde beërven. Dan zul je hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat is een logisch gevolg van wat God in jou aan het ontwikkelen is. Gelukkig degene die barmhartig zijn, want ik zal op jou barmhartig zijn. En gelukkig ben jij als je rein bent van hart. Want dan zul je God zien. En gelukkig ben jij als je vrede wil maken. Wat betekent vrede maken, vrede stichten? Dat is niet staakt het vuren. Dat is heelheid in andere mensen en in jezelf bewerkstelligen. Dat is een shalom. Het is uitkijken en omzien naar elkaar. Het is een opeenstapeling. Het is een soort grote bak aan vruchten van de Heilige Geest. Laten we heel even kijken naar Galaten 5, vers 22. Dan zie je hier direct een link. Het staat er niet identiek, maar er staat dit. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vruchten van de geest. En als je net zoals ik bent, dan probeer je vaak te denken, oh, maar vandaag doe ik dit en dan doe ik dat en bewerkstellig ik reinheid van hart. En toen dacht ik, ja, maar hoe doen we dat nou? Hoe bewerkstelligen we nou puurheid van hart en reinheid van hart? Ik weet niet of jullie hetzelfde idee hebben, maar ik denk dan, oh, daar gaan we dus voor werken. Dan ga ik dus iets doen, zodat er iets het resultaat is. Weet je wat? Ik ga vasten. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat vasten verkeerd is. Maar er is nergens een uitkomst van vasten die zegt, dan word jij rein van hart. Of ik geef me tiende, want dan forceer ik dat God mij barmhartig maakt. Want dan hebben we. Of ik geef aan Lars en Anne in Congo, want dan heb ik. Zo werkt dat niet. Want het is een vrucht van de geest. De staat strek je uit naar de gaven van de geest. Dat is een actief ding. Heer, ik wil leren profiteren. Heer, ik wil leren mijn handen opleggen. Wilt u me daarbij helpen? Ik wil tekenen en wonderen zien. Strek je uit naar de gaven van de geest. Maar de vrucht van de geest is datgene wat je doet door een intens mooie, liefdevolle, vrolijke, humoristische, vind ik niet heel onbelangrijk, relatie met de Heilige Geest in jou. Dus de afgelopen tijd zijn we gaan afdalen naar ons hart. En ik zei, Heer, ik wil daar meer van snappen. Ik wil weten hoe dit allemaal zit. Ik wil weten, ik wil u zien. Heer, ik wil u zien. Hoe werkt dat? En help mij daarbij. En ik heb al eens eerder gedeeld over een stuk dat je af kan dalen naar je hart, naar allemaal kamers van je hart. En toen zei Jezus, maar er is nog één kamer die ik je heel graag wil laten zien. En toen zei ik, yes. En toen daalden we af, samen. En toen deed hij een hele grote deur open. En ik kwam in de troonzaal. En samen met de Heilige Geest was ik eigenlijk even heel erg stil. En er was een enorme troonzaal. En toen dacht ik, hè? Maar de troonzaal, dat lazen we net. De troonzaal in Openbaring 4. Dat is waar God zetelt. Waar Jezus, de Lion and the Lamb is. Toen dacht ik, hoe kan het nou, Vader, dat wij in mijn hart afdalen, Heilige Geest, en dat hier een troonzaal zit. En toen zei de Heilige Geest, on earth as it is in heaven. Mijn hart heeft een troonzaal die direct een afspiegeling is van de hemel. On earth as it is in heaven. En ik viel stil. U heeft een troonzaal in mijn hart. Is dit dan het deel geweest wat altijd heeft uitgestrekt naar u? Is dit dan dat DNA wat we altijd zeggen, iedereen zoekt naar waarheid? Zitten we dan in dit stuk in mijn hart. En zei ik, Heilige Geest, wilt u alstublieft op die troon gaan zitten? En ik was met hem aan het kletsen, ook echt met heel veel humor. Het is niet allemaal heel zwaar dit, maar ik was gewoon verbaasd dat er zo'n grote zetel stond waar niemand op zat. En de Heilige Geest die zei, lieverd, het is niet mijn zetel. Het is die van de Vader. En toen kreeg ik het beeld van de gelovigen en van de oudsten rondom de troon. Die hun kroon afleggen voor God de Vader. En de Heilige Geest zei, is het je nooit opgevallen dat er nergens in het woord staat, aanbid mij Heilige Geest. Ik zeg niet dat we het niet moeten doen, want het is deel van de drie-eenheid. Maar er is nergens een verwijzing naar aanbid de Heilige Geest. Want de Heilige Geest zei, ik ben de bewaarder van jouw hart en met jou aanbid ik de Vader. Met jou aanbid ik de Heilige Geest. In een constante stroom van aanbidding naar hem. En toen zei ik zal heel eerlijk zijn, maar ik vraag altijd gevaarlijke vragen. En toen zei ik, Heilige Geest, wat vindt u eigenlijk van mijn troonkamer? Wat vindt u eigenlijk van mijn hart? En toen zei hij dit. Hij zei, mooi, maar wankel. En toen zei ik, oké, Heer, wankel. Hoe kan het? Hij zegt, dus zo vaak, zoveel momenten, dat jij zelf plaatsneemt op jouw troon. En er is maar één waardig aanbeden te worden. Dus ik wil dat je gaat onderzoeken wanneer jij op die troon plaatsneemt. En zoals je denkt, oh, wat zitten we weer in een zware seizoen. Helemaal niet, want het is heel fijn juist. Ik ging onderzoeken met hem van waar zit ik soms zelf op mijn troon. Dat zijn op momenten van angst voor mensen. Oh, wat zullen ze wel niet vinden? Heel veel van jullie weten dat ik redelijk onder druk sta op een aantal vlakken. Er gebeurt heel veel in mijn leven. En toen dacht ik, oké, als ik op die troon ga zitten, dan ga ik controleren en dan ga ik heersen over hoe ik denk dat ik moet heersen. Maar wat hij zegt, dus de Heilige Geest zegt, wil je met mij komen? En jou staat ook de kroon, dat vind ik zo mooi in Openbaring. Er staat vaker een verwijzing naar kronen. Wij zijn gekroond met het leven. En dat vind ik ook zo mooi. We hebben een stempel van de Heilige Geest. Als je denkt, hoe verschijnt de Heilige Geest? Die is soms als een duif en soms is het een stempel van redding. En de Heilige Geest zei, kom anders met. Want ik zei, Heer, hoe moet ik daar dan van afkomen? Want ik ben ook bang om dingen kwijt te raken. En dat is niet gek. En zei hij, maar daar gaat het niet om. Maar kom van je troon en ga met mij op de grond. En leg je kroon, je identiteit, daar waar je bang voor bent. Alles wat je tegenhoudt, leg het af. Geef het terug aan God. Laat dat je aanbidding zijn, maar kom van die troon af. En toen moest ik denken aan Samuel. Samuel is een profeet en in 1 Samuel 15, dat is een hele belangrijke tekst, daar werd ik bij bepaald en daar wil ik even op doorzoomen. En ik hoop echt dat jullie allemaal denken, aha, zo, hier kunnen we wat mee straks. En dat je afdaalt naar dat stuk van je eigen troonkamer en onderzoekt wie zit er eigenlijk op mijn troon. 1 Samuel 15 vers 22, daar staat dit. What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to his voice. Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than the offering of fat. En ik ben dit boek aan het lezen. Dit heet Surrender to the Holy Spirit, van Haley Braun, een profeet die ik volg. En zij heeft net een seizoen gehad waarin ze echt een hele diepe ontmoeting met de Heilige Geest had. En ik heb vertaald wat zij in haar boek heeft geschreven over dit stukje surrendering. En dit is de verwijzing die zij ook heeft naar Samuel. Want Saul, wat Saul hier gedaan heeft, die heeft tot twee keer toe maar half gedaan wat God zei. En in de tweede... Oh, ik dacht dat ben ik die ergens op gaat staan, maar dat was jouw telefoon. Saul die krijgt een opdracht van God door middel van Samuel en hij doet het dan maar half. En omdat hij dus zo'n angst voor mensen heeft, het verhaal kan je lezen in Samuel. Doe dat vooral in je eigen tijd. Gaan we nu niet doen, want dan loop ik heel erg uit. Maar in ieder geval, Saul die zegt twee keer een soort van... ja, ik ga doen wat God zegt dat ik moet doen. Maar om het volk tevreden te houden, angst voor mensen... geef ik ook nog een paar offers en dan doe ik een beetje van beide. En wie zich nog kan herinneren, een tijdje geleden hadden we het over anxiety. You cannot serve two masters. Je kunt niet twee heren dienen. God zegt niet, probeer het maar twee heren dienen. Hij zegt, het is onmogelijk. Je kan proberen, maar het lukt niet. Dus als jij last hebt van angst voor mensen of geld als meester in je leven hebt... gaat niet. Dus wie zit er op je troon? Dat is eigenlijk de vraag. En zij zegt dit over overgave en over gehoorzaamheid. En over sacrifice. En daar wil ik zo, want ik denk dat daar een sleutel in zit voor ons. In ieder geval voor mij. I preach myself up high sometimes. En dan doe ik dat midden in de nacht. Dat is heel irritant. Maar er komen wel hele mooie diamanten uit voort. Ze zegt dit. God verlangt gehoorzaamheid boven offer. Dat hebben we net gelezen in Samuel. Gehoorzaamheid is wat God verlangt, omdat het een keuze is van ons om in eenheid en verbondenheid met hem te leven. Dus gehoorzaamheid is een keuze om in eenheid met hem te leven. De houding van gehoorzaamheid is er een van vol vertrouwen in de Heer en in zijn aard. Offer kwam voort uit onze keus voor onafhankelijkheid van zijn weg. En het werd geïntroduceerd door rebellie. Na de val, na Adam en Eva, toen pas kwamen er offers om aan God te brengen. Hoewel het offer aanvaardbaar werd geacht voor zonde, is het nooit geweest wat God verlangde. Jezus werd het ultieme offer, zodat wij nooit meer een leven van dualiteit hoeven te leiden. Dus wat hier staat is, offer, een offer brengen, dat is voldoende geweest voor zonde tot Jezus kwam. Maar het is nooit het doel van God geweest om jou te laten offeren. Het doel van God is altijd geweest dat jij hem zou gehoorzamen. En toen ik daarover nadacht in die throne room van mijn kamer, van mijn hart, toen dacht ik, hoe vaak gebeurt het inderdaad dat wij zeggen, nou Heer, ik breng u een offer. Ik ga vasten, want dan wil ik namelijk een doorbraak, want ik wil een huis. Of, ik praat tegen mezelf ook, hè. Er zijn zoveel dingen die ik kan verzinnen. Maar, ik geef tiende, want dat vraagt u van mij. En daarmee verwacht ik een dikke bankrekening. En daarmee zeg je hem tegen God, ik heb toch geofferd? Nou komt u toch... Maar wat is gehoorzaamheid en wat is sacrifice? Heer, al mijn leven is van u, want mijn geld staat niet in die zetel. Ik, de money-liefhebber, zit niet op die zetel. U zit op die zetel, maar ik vind het heel moeilijk om uw wetten te volgen. Want de wet wordt vervuld in Jezus. Hè? Die is niet gewoon klaar. Dus zijn principes gelden nog steeds. Door genade, door hem en door zijn Heilige Geest. Dus als je op de troon gaat zitten met angst voor mensen bijvoorbeeld. Van ja, nou ja, ik kan niet helemaal doen. Ik kan niet hardop vertellen dat ik naar de kerk ga. Want ik ben gewoon heel bang wat tante Jannie daarvan zegt. Ja, dan plaats je dus angst voor mensen op die troon. En je kan niet twee heren dienen. En dan is dus niet, oh, dan ben je dus fout en verkeerd. God geeft dus een antwoord. Hoe gaan we daarmee om? Hij zegt, ga de troonkamer binnen en laat mij, Heilige Geest, jou leiden in geest en in waarheid. Laat mij jou leiden in volle waarheid. En de Heilige Geest pak je vast en die zegt, kom, stap maar af. En dan gaan we terug naar wat zij schrijft. De houding van gehoorzaamheid is er één van volledig vertrouwen in de Heer en zijn aard. Oké, Heer, ik zie het niet. Heer, u vraagt dit van mij, maar ik zie het niet en ik heb het niet. Maar toch leg ik mijn kroon af in die throne room. Waar de Heilige Geest met jou samen aanbidt. En waarin je kan zeggen, ik zie het niet, maar ik vertrouw op u. Als het gaat om mijn rekening, dan denk ik, of is mijn zakelijk of sta ik onder druk. Ik ben aan het leren. Ben ik perfect? Nee. Hoe vaak ga ik nog op die troon zitten? Ik voel me soms... En daarom zit er ook humor in, hè, jongens? Want ik zie mezelf heel vaak als een soort kleinkind klauteren op die troon. En dan staat de Heilige Geest erbij die zegt... Schat, poppetje, moppie, kom even. Ja, nee, maar ik laat het niet los. En heel vaak zegt hij dan... Oké, je hebt even gewoon een blank card. Morgen weer een dag. Ja. Weet je? Het is echt oké. En ik zie me soms echt als een klein kind. Dat ik denk, ja, ik ben hier zo onvolwassen nog in. Meer onvolwassen christenen hier? Op bepaalde... Ja, fijn. Maar er zit ook echt een soort, laat maar los in. Maar het is het ontdekken, en dat hoef je niet alleen te doen, met de Heilige Geest samen, dat we iedere keer weer onze kroon mogen afleggen. Dat je denkt, oh, ik vind dit zo eng. Ik weet nog helemaal in het begin dat ik bij God was, en een van de eerste boekjes die ik las, was een boekje over tien en over geld. En dacht ik, dit zie ik hier staan, ik zie het in de Bijbel staan, hij heeft mooi een probleem als hij dit niet doet, dus hoppakee. Voor mij was het iets heel makkelijks. Ik dacht, daar gaan we dan, want ik vertrouwde daarin volledig op zijn woord en op zijn aard, en hopsa. Dat was het, dat is nooit anders geweest. Maar er zijn ook dingen, moet ik eerlijk zeggen, waar ik soms bang voor ben. Ik kan me nog herinneren dat met kerst, dat wij hier met 250 mensen aan het eten waren. Fantastisch. En daar kwamen mijn ouders. Ken je die Muppets die op het balkon zitten? Nou, en ineens keek ik door hun ogen naar iedereen en alles. Dat ik dacht, oh nee, als Niek maar niet dit gaat zeggen. Of, die kan dat soms op die manier doen. En toen, op zulke momenten, dan zit je daar op die troon te zitten. Dat je denkt, oh nee heer, ik vertrouw op uw natuur en op uw aard. En ik leg alles wat mij zo in het hart gaat bij u neer. Want hier op die troon ben ik ineens verantwoordelijk geworden voor de redding van mijn ouders. En dat gaat niet. Het is een onwaarschijnlijk niet correcte manier van het dragen van een last die niet van jou is. Want immers hij heeft het volbracht. En dus de Heilige Geest nodig je uit om op je knieën te gaan. En zeggen, hier is mijn kroon, hier is mijn troon, Heer. Hier is uw troon, mijn kroon, whatever. En ik leg het voor u neer. En dat doe ik omdat ik u wil aanbidden voor wat u al heeft volbracht. Dat wil ik doen omdat ik u mijn leven wil geven als een sacrifice. Dus het is niet meer, ik kom een stukje sacrifice naar God geven. Nee, mijn leven is een sacrifice geworden. Mijn hele leven. Van al mijn geld is er niet een deel van mij en een deel van God. Alles is van hem. Wauw, dat ik nog met zoveel mag rondkomen. En dat als ik niet kan rondkomen, dat u mij dan helpt. Want dat zegt uw woord. Test mij in dit. Als ik het niet zie, dan kan ik nog steeds mijn troon neerleggen. Want in the end, he is the price. Het gaat niet om wat hij voor ons kan doen. Maar het gaat hem erom, dat stukje gehoorzaamheid. Wat heb ik hem te geven in de tijden dat ik niks meer te geven heb? Ik heb zo vaak op mijn knieën gelegen. Dat Heer, ik heb echt niets te geven. Helemaal niks. Ik ben helemaal op. Het kan niet meer. En dan zei hij, maar dat is alles wat ik van je wil. Dat wij samen zijn. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, oh, profetie, weet je wel. Kind Marlies is dan profetisch of zo. Het gaat allemaal zo over, daar kun je zoveel mensen blij mee maken. Maar het allereerste wat God wil doen met zijn gaven is intimiteit met jou. Gewoon bij hem zijn. En uiteindelijk is dat in the end all that matters. Over hoe wij telkens weer dag na dag fouten maken. Want dat vind ik zo mooi. Blessed are the meek in spirit. Wie zijn dat dan, de armen van geest? Heer, ik erken dat ik u echt altijd nodig heb. En vandaag ga ik misschien wel weer een fout maken. En dan ga ik weer naar uw troonkamer en leg ik mijn kroon af. En zeg ik, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. Ik wil eindigen bij Johannes 15. Een van mijn favoriete teksten. 13 tot en met 15. Want daar zit een belofte in. Die mij tot grote openbaring heeft geleid. Ik was bij een conferentie 2 weken geleden en de openingsavond, dat ging hierover. En voor mij heeft dat zo ontzettend veel gebracht. En er staat dit in Johannes 15, vers 13 tot en met 15. Niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden. Wanneer? Nog even interactief. Bedankt. Dus wie wil hem vertalen? Gehoorzaamheid staat hier heel groot, hè? Obedience klinkt toch lekkerder, toch? Zullen we gewoon obedience zeggen? Oh, ik doe met obedience met God, met gehoorzaamheid. Dat voelt zo oud-bijbels, maar toch, gehoorzaamheid is gewoon gehoorzaamheid. Het is gewoon doen, luisteren naar zijn stem en doen wat hij zegt. Dus u bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Oh, ook nog eens een keer, bam. Ik noem u niet meer dienaren, of ik noem u niet meer slaven. Want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend heb gemaakt. Er staat hier dit. Laat ik eerst zeggen wat er niet staat. Ik noem je mijn vriend als je mij af en toe een offer komt brengen. Ik noem je mijn vriend als je af en toe mij geld geeft of tiende geeft. Ik ben je vriend als je af en toe aardig bent voor anderen. Ik noem je mijn vriend als je af en toe je tijd als offer wil geven. Pff, kerk had alweer iets nodig, iets met afwassen. Nou, oké, ik offer wel weer. Dat staat er niet. Er staat, ik noem je mijn vriend als je mij gehoorzaam bent. Ik noem je mijn vriend als je doet wat ik zeg. Dan noem ik je vriend. Betekent dat als ik niet doe wat hij zegt, dat hij... Nee, het, staat helemaal, het gaat niet over je redding dit. Het gaat over vriendschap met God. Dus gehoorzaamheid leidt tot vriendschap. En wat ik altijd heb gedacht, is dat gehoorzaamheid tot openbaring zou leiden. Dat gehoorzaamheid mij iets zou brengen wat veel verder was dan wat. Maar wat staat hier? Vriendschap met God leidt tot openbaring. Want dan heb ik u alles, alles wat mijn vader mij heeft verteld, aan jou bekendgemaakt. Dus om in dat stuk openbaring te komen, bijvoorbeeld van het stuk van je hart, heb je vriendschap met hem nodig. En hoe komen we daar? Door hem te gehoorzamen. Hoe doen we dat? In die troonkamer te zitten. Heer, moet je kijken, ik loop nu weer zo'n troon op te klimmen. Wilt u me vertellen van, lieve schat, maar waarom heb je nou zoveel meer angst voor mensen? Zullen we het samen doen? Ja, dank u, Heer. Doe je het dan perfect? Nee. Maar waar leidt het toe? Vriendschap. En wat doet hij dan? Dan geeft hij je openbaring. Wat doet openbaring? Je ziet het en de helft van het probleem is weg. En dat is waarom we openbaring geven en hebben. En soms geeft dat ook een stuk hoop. Dat je denkt, oh, later als ik groot ben, dan zit ik daar in die troonzaal met die ouderlingen. En dan zitten we in die constante aanbidding en die constante worship en die constante yes, God. En wat ik jullie wel eens verteld heb, ik zie heel erg uit naar het moment dat ik in de hemel kom en dat er dan een bioscoop staat met al mijn bloopers over dat stuk, over dat ik op die troon ben gaan zitten, terwijl die helemaal niet voor mij was. En de genade van God daarover. En ook de humor die hij daarbij heeft, want we doen er allemaal zo beklemmend soms over. Soms moet je naar kijken dat je denkt, oh Heer, ik heb het weer niet goed gedaan. Alsof hij dat niet weet. Hij weet alles. Het is, er zit een geheimenis, er zit een mysterie in vriendschap met hem. En waar we die ontwikkelen. En waar dat toe leidt. En als jullie met iets naar huis gaan vandaag, dan hoop ik dat het is dat je nooit meer denkt in een offer, maar dat je denkt in obedience. Jouw leven als één offer. Dus niet gecompartimentiseerd. Maar dus niet ik en mijn bedrijf. Ik en kerk. Ik en Jezus, ik en mijn vriendschappen, ik en mijn verkering, ik en mijn onvervulde verlangens. Hij heeft nog steeds, dat is één. Kijk in het perspectief van één en kijk dan in de troonkamer van jouw hart. En hoe mooi is dat? Dat God ons zo heeft gemaakt dat wij een troonkamer in ons hart hebben, on earth as it is in heaven. Waar we hem mogen aanbidden in waarheid en geest en waar hij ons verder leidt. Gehoorzaamheid leidt naar vriendschap. En vriendschap leidt naar openbaring. En eigenlijk wou ik het daarbij laten. Nou. Ik voel me in dit geval ook zo genang om het te ontvangen. Omdat God het echt zo lief aan mij heeft geopenbaard. Dat ik dacht, we mogen zoveel van hem leren. En ik ben echt onder de indruk daarvan. Dus laten we gaan staan. Ja, ik wil zo met elkaar bidden om dat stuk, de troonkamer van ons hart, aan hem te kunnen geven. En ik ben me ook heel erg bewust van dat ik denk, hebben we eigenlijk God wel überhaupt op een troon ooit uitgenodigd en geplaatst? Dus We willen eigenlijk bijna elke dienst doen we een oproep om te vragen hoe het zit met jouw hart met God. Hoe het zit met jouw hart met Jezus. En of je hem echt een plek hebt gegeten op die zetel, de troonkamer van jouw hart. En daarin gezegd, Jezus, ik geloof dat u zoon van God bent. En ik geloof dat u bent gestorven voor mij aan het kruisen. Dat u bent opgegaan en opgegaan naar de hemel. Dat u nu aan de rechterhand zit van de Vader. En dat u de Heilige Geest aan ons heeft gegeven. En ik wil u ontvangen en ik wil mijn leven met u delen. Dus ik wil je vragen om je ogen even te sluiten. En als je zegt, dat ben ik. Of ik ben echt ver weg geweest van hem. En ik wil God weer rechtmatige eigenaar maken van de troonkamer van mijn hart. Dan wil ik je vragen om zo met mij mee te bidden. En als teken voor hem, maar ook dat ik kan zien voor wie ik bid. Wil ik graag vragen of je hand even kort wil opsteken. Als jij dat bent, dankjewel. Dankjewel. Gaan heel veel handen de lucht in. Dus bid, laten we met elkaar meebidden. En als je meebidt en dit is niet jouw gebed, dan wil ik vragen om echt te bidden voor de mensen die dit hebben gebeden net. Lieve Vader, dank u wel dat u Jezus heeft gestuurd. 100% God en 100% mens. Dank u, lieve Jezus. Dat u voor mij stierf aan het kruis. En dat u bent opgestaan uit de dood. En daarmee voor mij alles hebt volbracht. Heilige Geest, wilt u mij vullen. Van top tot teen. Met opstandingskracht. En wilt u mij leiden. In de wegen van de Vader. En naar volledige waarheid. Vanaf vandaag volg ik u. In Jezus' naam. Amen. Blijf nog even in de posture, deze posture staan. Ik wil je vragen om voor jezelf in je hoofd even te nemen van, wat zit er eigenlijk? En ja, wat zit er eigenlijk op mijn troon? En waar ontzeg ik eigenlijk God het besturen van mijn hart? En als je dat voor je hebt, dat kan zijn afwijzing, zelfafwijzing. Het kan zijn angst voor mensen. Het kan zijn controle. Het kan zijn afgunst, jaloezie. Het kan van alles zijn wat jou tegenhoudt in je volle bestemming te wandelen. Of misschien denk je, oei, ik heb eigenlijk, denk ik ook, in stukje sacrifice in plaats van mijn leven als een offer. Dus ik wil je vragen om ook hier even over met elkaar mee te bidden. Probeer een simpel gebed voor ons te geven om met elkaar te bidden. Dus als je wil, bid met me mee. Lieve Vader, u bent rechtmatig eigenaar van mijn hele hart. Van de troonkamer van mijn hart. En ik wil u vragen om mij te vergeven waar ik zelf op die troon ben gaan zitten. Ik vertrouw u, Heilige Geest, om mij gently mijn rechtmatige plek in die troonkamer te wijzen. Waar ik u mag aanbidden. In waarheid en geest. Ik verzegel dit gebed met het zegel van de Heilige Geest. Met verbondenheid met de troonkamer in de hemel. Amen. Zullen we ook nog een applaus doen? Ja, gewoon voor hem, omdat hij heel goed is.